Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Deze week gaan we in gesprek met Jet van Esch. Zij is specialist ouderengeneeskunde en is vorig jaar gepromoveerd op het onderwerp reutelen. Het onderzoek dat hierbij uitsprong is een onderzoek dat is gepubliceerd in de JAMA. En daarover gaat ze ons onder andere veel meer vertellen. Jet, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je wilde aanschuiven bij ons.
Ja.
Hoe was dat, het promoveren?
Zenuwslopend was dat. Nee, dat was een fantastische ervaring en echt het toewerken. De laatste maand was het eigenlijk toewerken naar afsluiting van een periode van 7 jaar onderzoek doen. In 2 dagen in de week naast mijn gewone werk artikelen schrijven. En het was voor mij een kers op een taart. Ik had niet van mezelf verwacht dat ik dat nog kon op mijn leeftijd.
Nee, want dat zeg je al op jouw leeftijd. Wat de luisteraars niet kunnen zien is hoe oud jij ongeveer bent. Normaal gesproken zijn het vaak jonge dokters hè, die promoveren, die dat los doen. Omdat juist het werk en promoveren toch heel veel werk is samen.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben 58. Ik ben begonnen in 2016 aan dit promotieonderzoek. En uiteindelijk denk ik dat het voor mij heel goed geweest is om daar heel lang mee te wachten. Omdat ik heel, heel scherp en duidelijk had van waar wil ik nou onderzoek naar doen. En ik werkte al jaren in de palliatieve zorg. En reutelen was voor mij echt wel een dingetje in het hospice. Waar ik mee te maken kreeg. En waarbij ik voor mijn gevoel altijd wel een soort lulverhaal stond op te houden tegen de familie. Van ze hebben er vast geen last van. En we geven medicatie en daarmee kunnen we het verminderen. En eigenlijk wist niemand wat we deden. Want we hebben gewoon 20 jaar lang in Nederland behandeling gegeven aan mensen die nooit goed onderzocht is. Maar wat we deden op basis van de gedachte van dat dit medicijn de slijmvliezen uit zou drogen. Dus dat zou helpen bij reutelen.
Ja, maar dan heb je op een gegeven moment dat moment dat je denkt van ja, dit moet gewoon een keer goed onderzocht worden. Maar dan heb je nog niet zomaar een heel promotietraject. Wat was dan uiteindelijk de trigger geweest om toch te gaan starten?
Nee, ik was al verbonden een beetje met het expertisecentrum palliatieve zorg in Rotterdam. En daar werkte toen nog Lia van Zuilen. Die is nu hoogleraar in Amsterdam. En zij had nog een oud voorstel in de la liggen. Eigenlijk van veel eerder al een keertje geprobeerd iets met reutelen en onderzoek te doen. En ik weet nog dat we daar dat op een gegeven moment over hadden. En dat ik zei van nou, dan moeten we toch gewoon eens kijken of we dat nieuw kunnen herschrijven. En toen heeft ze samen met een aantal anderen en mij opnieuw gekeken van wat kunnen we dan doen. En zouden we het dan niet moeten insteken op preventief behandelen. Dus voorkomend behandelen in plaats van dat we kijken naar behandeling zelf. En dat voorstel is bij Zonnewee ingediend en goedgekeurd. En toen heb ik tegen haar gezegd, ja, ik wil heel graag dit onderzoek zelf ook uitvoeren.
Ja,
en dat
vond
ze best spannend, want ik was natuurlijk niet de jongste meer. Ik had ook wel een eigen mening over van alles en nog wat. Maar het heeft goed uitgepakt. En ik denk zeker in het beginjaren van het onderzoek, als je moet organiseren, als je de hospices les moet geven, als je de verpleging moet enthousiasmeren om elke keer te zorgen dat ze toch blijven includeren, dat ze denken aan de studiemedicatie geven. Ja, weet je, dan denk ik dat we dat echt heel goed gedaan hebben. Het leren zat voor mij vooral in het schrijven van artikelen. Dat vond ik heel erg moeilijk.
Ja, daar gaan we het straks allemaal over hebben.
Ja.
Maar we gaan even helemaal beginnen bij het begin.
Ja.
Wat is nou precies reutelen?
Nou, reutelen is eigenlijk een symptoom van de laatste dagen van het leven van de patiënt. Het komt ook echt alleen maar voor in de stervensfase. En het is eigenlijk slijm wat in de keelholte blijft steken. Wat de patiënt niet meer goed kan ophoesten of kan wegslikken. En vaak door een verminderd bewustzijn en de lucht die je dan met in- en uitademen die langs dat vocht gaat, wordt dat vocht in trilling gezet en dat geeft het geluid van een verstopt gootsteenputje. Dat is
precies. En voordat je onderzoek deed, wat Wat, je noemde het al kort, wat voor dingen vertelde je patiënten, wat voor dingen deden jullie zoal?
Nou, voordat het onderzoek inging, hadden we in Nederland in de richtlijn zorg in de stervensfase opgenomen dat als je nou vond dat het reutelen heel ernstig was en als je dacht dat de familie gebaat zou zijn om iets te doen, dan kon je scopolamine betalen. Dus scopan is het gewone woord ervoor. 2 keer daags geven. En dat deed je dan met het gesprek van, nou, we gaan iets proberen. Maar het belangrijkste was eigenlijk uitleggen aan de naaste van wat het symptoom precies was. En daarbij aangeven dat je dacht dat de patiënt er geen last van had. Dat is eigenlijk wat je vertelt op dat moment. En ik vond het altijd best ingewikkeld om als ik dan in het hospice was en ik zag iemand liggen en die had het zweet op zijn voorhoofd staan en die was toch een beetje onrustig en die lag vreselijk te reutelen, om dan te denken dat het pijn was en dat we misschien iets aan de pijn moesten doen of dat het misschien een delier was en dat we daar wat aan moesten doen, maar dat patiënten geen last konden hebben van dat slijm en reutelen. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Ik kan het alleen niet onderzoeken, want we kunnen niet meer aan patiënten in de stervensfase die gaan reutelen vragen, hebt u hier nou last van, ja of nee?
Ja, ja. En dat maakt het ook zo ontzettend lastig, hè? Per situatie ook weer verschillend.
Ja, zeker. Want ik heb natuurlijk ook patiënten gezien die gewoon rustig liggen met een klein prutteltje, waar familie naast zit, die zeggen van, weet je, nou, het valt nauwelijks op dat prutteltje. Maar ik heb ook wel mensen gehad, dat als ik de lift uitstapte in Cadenza, dat ik de mensen al hoorde reutelen met de deur dicht. En dat ik dan dacht, oh, wat een verschrikking, je zal hiernaast zitten. Tot aan overlijden. En soms duurt dat gewoon 2 weken.
Ja. En voordat we het hebben over je onderzoek en ook welke medicijn, dus het Buscopan, hoe je dat toe kan passen, wat zijn er voor niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden? Zijn die er überhaupt?
Ja, heel vaak worden mensen op hun zij gelegd en dan lijkt de linkerzij wat beter te zijn dan de rechterzij. Maar je mag iemand ook op zijn rechterzij liggen als dat niet lukt. En wat je daarmee doet is eigenlijk zorgen dat slijm wat draineert. Dus je legt iemand neer met een washandje of iets onder zijn wang, zodat dat slijm een beetje eruit kan lopen. Dus dat die lucht niet meer er langs gaat en dat prutteltje geeft. Of dat verstopte gootsteenputje geluid. Maar juist dat het eruit loopt. Het is geen smakelijk gezicht, maar dat zou kunnen helpen. We hebben ook wel gezien dat als je dat doet, dat inderdaad het reutelen dan minder wordt. En dat is... Voor de rest heb je eigenlijk niks. He, er wordt nog wel eens gezegd, ja, dan zuigen we het uit. Hè. Vooral in ziekenhuizen zijn ze er nogal keen op om lekker dan uit te zuigen. Nou, dat moet je nou vooral juist niet doen. Omdat je met dat uitzuigen de slijmvliezen prikkelt en eigenlijk alleen maar zorgt dat het slijm weer toeneemt.
Ja, en dan op je linkerzij liggen, heeft dat dan met de anatomie te maken? Dat het daardoor iets beter lijkt?
Ja, nou ja, dat zou je kunnen bedenken dat daarmee te maken heeft. Maar ook dat is nooit goed onderzocht waarom je dat doet, ja of nee. Dus ja.
Precies, precies. En dan gaan we nu wat meer inzoomen op dat onderzoek tegen reutelen, de Buscopan. Kan je daar iets meer over vertellen over wat de interventie was?
De gedachte ervan is, Buscopan is eigenlijk een medicijn wat je gebruikt bij koliekpijnen. In de buik bijvoorbeeld kan je dat gebruiken. En wat Buscopan als bijwerking heeft, is dat het de slijmvliezen uitdroogt. Dus je kan je voorstellen, als je pijn in je buik hebt omdat je een ileus hebt, een vastgelopen darm hebt, en je bent daarbij misselijk en je moet veel dragen, en je zorgt dat slijm niet meer geproduceerd wordt, dan verminder je ook klachten. Nou, dat is de achterliggende gedachte bij dat slijm ook geweest. Hè. In het verleden zijn er echt wel eerder onderzoeken gedaan met scopolamine-butyl, Buscopan, die gekeken hebben naar, nou, als het reutelen al bestaat, hè, van wat doet dat dan? Nou, daar komen geen conclusies uit. Hè. Ze zien in ieder geval geen verschil in werking in die onderzoeken. Maar eigenlijk doe je niks op het slijm wat al bestaat. Je voorkomt wel nieuw slijm, maar je doet niks op dat gepruttel wat er al is. Dus de gedachte was, laten we nou eens kijken of we het preventief kunnen inzetten, dus voordat het reutelen bestaat. Nou, dat protocol hebben wij ontwikkeld. En daarbij hebben we goed nagedacht over wanneer moet je het dan gaan inzetten. En we hebben het onderzoek gedaan in 4 hospices in Nederland, waarbij we heel nauwkeurig vastgesteld hebben van op het moment dat we echt de stervensfase herkennen, dus de laatste dagen van het leven, dan beginnen wij met die studiemedicatie. Het was een dubbelblind onderzoek.
Je viel volgens mij heel eventjes weg. Nog even 1 keer opnieuw. Het was
een dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoek, gerandomiseerd. Dus de patiënten werden in groepen gezet. Eigenlijk werd de medicatie hebben we gerandomiseerd. Die hebben we verdeeld in echt middel en nep middel. En alle hospices kregen gewoon witte doosjes met dezelfde soorten ampullen erin, met nummers erop. En ze moesten gewoon op volgorde gaan geven.
Precies,
zo was de medicatie gerandomiseerd. Dus we hebben gezegd van zodra dus de stervensfase is herkend, ga je starten met die studiemedicatie. En voor het verzamelen van alle gegevens hebben we het zorgpot stervensfase gebruikt. Dat is een instrument wat vrij bekend is wel, denk ik, in de palliatieve wereld. En bestaat uit gewoon gestructureerde 13 domeinen waarop geobserveerd wordt of de patiënt comfortabel is. En dat zijn dan vragen van, is de patiënt pijnvrij? Is die niet onrustig? Heeft hij geen last van slijm? Nou, dat soort vragen allemaal. En in dat zorgpad hebben wij een paar onderzoeksvragen toegevoegd. De verpleging moest een reutelenscore invullen. Dus een reutelenscore van 0 is als je niks hoort. 1 als je dicht bij de patiënt bent. 2 aan het voeteneind staat. 3 in de deuropening staat. Die moesten ze invullen en ze moesten nog een paar vragen invullen over de kwaliteit van leven van de laatste 3 dagen en de kwaliteit van sterven. Dat gebeurde er eigenlijk op het moment dat de studie dan startte.
En wat volgens mij de studie ook heel uniek maakt, is dat je de patiënten van tevoren hebt gevraagd om toestemming, hè?
Ja. Op het moment dat de patiënten opgenomen werden in het hospice, dan hebben we een gewoon opnamegesprek. Gewoon de dokters en de verpleegkundige specialisten deden dat gewoon zoals ze dat gewend waren. En als alle vragen afgerond waren, dan gaven we nog aan van dat het hospice meedeed aan onderzoek. Wat dat onderzoek inhield en of ze daarover na wilden denken om daaraan mee te doen. Dat was soms best wel lastig voor dokters of voor artsassistenten. Ik werkte in een hospice waar regelmatig dokters in opleiding werkten. Die vonden dat dan best wel moeilijk. Dan heb je een heel emotioneel gesprek gehad over het einde van het leven en verwachtingen in het hospice. En dan moet je iets heel nuchters vragen van, goh, we doen hier onderzoek. Wilt u daaraan meedoen? En dan moest je ook nog eens uit gaan leggen dat het ging om een symptoom in de stervensfase. En toch hebben we gemerkt dat dat eigenlijk altijd wel goed ontvangen werd door de mensen.
Jet, ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars denken van, waarom is dat pas de afgelopen 2-3 jaar onderzocht en waarom niet al een keer veel eerder? Mm-hmm. Maar dat heeft ermee te maken dat het best wel lang als niet ethisch werd gedacht, hè, om onderzoek te doen bij stervende mensen. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, daar zijn nog steeds heel veel discussies over van kan je dit wel doen bij patiënten in de stervensfase. Kijk, mensen die mogen ja of nee zeggen en de vraag stellen mag eigenlijk altijd. En bedenken dat mensen in de stervensfase te kwetsbaar zijn of niet meer dat zouden willen, dat is misschien ook niet de juiste gedachtegang. Hè? Er is ook best wel onderzoek bekend en gedaan naar waarom patiënten nog mee wilden doen aan onderzoek in het laatste levensfase. Ze willen toch graag nog een bijdrage leveren. Soms vinden mensen het ook nog wel fijn om er misschien toch zelf nog wat aan te hebben. Hè, dat wel. En mensen willen ook gewoon graag de wereld verder helpen. Dus het is ook wel echt altruïstisch wat je ziet. Dus ja, ik moet zeggen van, ik heb heel wat patiënten gevraagd in mijn hospice. En ik ben niet 1 keer, heb ik te horen gekregen van, is dat een impertinente vraag? Of dat mag je helemaal niet vragen aan mij op deze manier. Ik heb wel een paar keer teruggekregen van familieleden dat ze het confronterend vonden dat ik het vroeg. Omdat ze opeens met hun neus op de feiten gedrukt worden dat moeder echt doodgaat. Want je komt dan in een hospice en dan praat je wel over wat betekent dit voor u en wat betekent dit voor uw naaste en hoe kijkt u naar het laatste stukje van het leven. Maar het is toch een beetje ver van hun bedshow. En op het moment dat ik dan zeg van u kunt meedoen aan onderzoek en daarin gaan we een symptoom in de stervensfase onderzoeken. En dan krijgt u medicatie daarvoor in de allerlaatste fase van uw leven, dan wordt het opeens wel heel erg echt.
Precies.
Ik heb een van de deelstudies van mijn onderzoek is ook geweest om aan naasten te vragen hoe zij nou die periode beleefd hebben dat hun geliefde onderzoek meedeed aan onderzoek en aan dat onderzoek onderhevig was de laatste dagen. En dan blijkt eigenlijk dat naasten het helemaal niet als belastend ervaren hebben, dit meedoen aan het onderzoek. En dat eigenlijk het grof, eigenlijk meer dan 80% of de zorg, de kwaliteit van sterven gelijk, maar meer ook nog wel het verbeterd vonden doordat ze meededen aan het onderzoek.
Precies. En het is tijd om naar de resultaten te gaan. Kun je ons vertellen wat de belangrijkste resultaten waren van je onderzoek?
Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat het werkt. Dat was voor mij het item. Preventieve inzet heeft dus echt zin. Het voorkomt reutelen bij patiënten. Niet bij alle patiënten, want ook in de behandelgroep waren er mensen die toch gingen reutelen. Waarom dat zo is, dat weten we niet. Dat kan met onderliggende ziektes te maken hebben. En wat voor mij eigenlijk nog belangrijker is geweest, is dat het niet meer bijwerkingen oplevert. Want stel dat we bij iedereen het reutelen hadden voorkomen, maar bij alle patiënten met scopolamine-butyl midazolam moeten geven omdat ze een terminaal delier krijgen van de bijwerkingen, dan lever je ook geen goede zorg. Dus ik was heel erg blij om te merken dat die bijwerkingen in ieder geval niet meer waren. En daarnaast denk ik wat een van de belangrijkste uitkomsten is, dat de verpleging in die vragen die ze gesteld hebben over de kwaliteit van leven echt een significante verbetering zagen in de kwaliteit van leven in de behandelgroep ten opzichte van de placebo-groep. Dus de mensen met scopolamine-butyl hadden een betere kwaliteit van leven van de laatste 3 dagen dan de mensen die geen scopolamine-butyl kregen. En dat is voor mij weer heel belangrijk, omdat als we het hebben over verpleegkundige verzorging, die natuurlijk heel veel te maken hebben met observeren en rapporteren en signaleren. En als ik dan de meiden bij mij in de hospices neem die dit onderzoek gedaan hebben met een bak ervaring, die hebben dus echt wel wat gezien bij die patiënten.
En een van de uitkomsten was ook dat het leek dat de groep die buscopan kreeg ook iets langer leefde. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, je moet je altijd afvragen van wat is nou langer. Hè? Er zit een verschil tussen de behandelgroep en de niet-behandelgroep. En in de behandelde groep was de overleving van de mensen 42 uur ongeveer. En ten opzichte van de placebo-groep 26 uur. Dus we praten niet over dagen. We praten echt over een aantal uren, een halve dag zo ongeveer, dat die patiënten meer leefden. Maar ja, ik heb zoiets van, wat is langer? Hè? Is dit nou te lang? Een normale stervensfase duurt ongeveer 3-4 dagen. Dan denk ik, is dit nou veel te lang? Het is een toevalsbevinding geweest en we weten het eigenlijk niet goed hoe we dat moeten duiden. En als je heel erg zou speculeren, en dat mocht ik natuurlijk niet van mijn promotoren tijdens mijn promotie, maar nu durf ik dat toch ook wel wat meer te doen. Als je daar ook die relatie neemt met die significante verbeterde kwaliteit van leven van de laatste 3 dagen van de verpleging, dan denk ik dat zij misschien toch ook wel een vorm van rust gezien hebben. En ja, als je rust hebt, dan heb je in ieder geval niet je bijnieren die tot op hun top zitten. En daarbij zou kunnen zijn dat het sterven iets langer lijkt te duren. Ja.
Ja. Zouden mensen die dan de verzorgende of de verpleegkundige die ook buscopan opperen aan de dokter of het geven aan de patiënt, zou je dat dan ook moeten vertellen dat het mogelijk iets langer kan duren, denk je?
Nee, want we weten helemaal niet wat de normale stervensduur is van de mensen. Dus dit is een toevalsverbinding die eruit gekomen is. En ik, nee, wij zeggen het in ieder geval in onze hospices waar we het nu geven, niet. Nee,
Nee,
we zeggen
precies.
op dat moment, we gaan goed voor u zorgen. We kunnen reutelen voorkomen als patiënten en naasten dat willen. Dan gaan we dat inzetten en op die manier een goede stervenszorg regelen. Ja.
Ja. Dan een van de vragen die, of tenminste een van de vragen die wel eens opkomt, hè, tijdens als op het moment dat we dit refereren of met andere dokters bespreken, is: geef je dit nou voor de patiënt of ook een deel voor de naaste? Hè? Maar ik hoor aan jouw verhaal dat je dus echt overtuigd bent dat het de kwaliteit van sterven verbetert, hè, voor de patiënt.
Ja, ik vind het wel. Ik moet ook heel eerlijk zeggen van wat ik aan het begin ook zei van: ik ben er niet zo zeker van dat mensen er niet altijd last van hebben. Ik denk echt wel, wat ik gezien heb, dat patiënten ook last kunnen hebben van het reutelen. En daarnaast denk ik, en dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste reden van: als je daar nou over twijfelt, kijk dan gewoon eens naar de definitie van palliatieve zorg. Want daarin wordt duidelijk gezegd dat wij er zijn voor de patiënt en de naaste. En als je nou weet dat je een heel naar symptoom kan wegnemen door een patiënt te behandelen zonder dat je die daarmee belast of gaat, maar wel de rouw voor de naaste kan verbeteren, nou, dan denk ik dat je het gewoon moet doen.
Ja. En Jet, waar zou nou de volgende stappen liggen in onderzoek? Waar kunnen we nog meer winst of kennis opdoen?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is, want dat is natuurlijk in Nederland niet, is men niet gewend om preventief medicatie in de stervensfase te geven. Dat we toch proberen te kijken van: zijn er karakteristieken van de patiëntengroepen te duiden waarbij je zegt, nou, die moet je allemaal wel gaan behandelen en die hoef je niet te behandelen. Daar zouden we naar willen kijken. En ik weet dat op dit moment in Japan daar een groot onderzoek naar gedaan is, naar die karakteristieken. Daar ben ik ook bij betrokken. Die willen graag dat ik daarover meedenk en meeschrijf. En dat is hartstikke leuk. Daar zijn we nu de resultaten aan het analyseren en aan het bedenken van hoe we dat netjes op gaan schrijven. Dat is een belangrijk stuk. En ik denk eigenlijk op het moment dat er meer onderzoek gebeurt in de stervensfase, dat het belangrijk is om die tijdsduur mee te nemen. Om gewoon te kijken van: geef je interventie nou inderdaad meer uren dan de niet-interventie? En kijken of we daar nou nog een verklaring voor kunnen vinden. Dat zou wel een mooie zijn, denk ik.
Ja, mooi om te horen, Jet. En mooi om te horen hoe je vertelt over je wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
Dankjewel dat je de zorg weer een stukje verder brengt. En leuk om onze luisteraars een inkijkje te geven in wat er allemaal bij wetenschappelijk onderzoek komt kijken.
Ja, super. Dat is heel erg leuk. Dankjewel voor deze uitnodiging.
Ja, graag gedaan. En luisteraars, tot volgende week. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.